Ja, we gaan gewoon verder hè, met ons onderwerp. We doen net alsof er niks aan de hand is. Alsof we gewoon rustig Bijbelstudie kunnen doen. En dat doen we ook. Want dat is... Precies. Dat is uiteindelijk toch de bron voor ons leven. Voor onze geestelijke mens. En we weten dat we wat dat betreft in de hand van de Heer zijn. En dat het dan ook met ons uiteindelijk altijd goed komt. Dus dat is natuurlijk wel iets heel moois. Maar goed, dan heb je niet... per definitie over dit leven. Hè, maar dan heb je het over... over het leven hierna. En daar gaat het onderwerp ook over. Want dat is wat zegt de Bijbel over de opstandingen. We hebben tot dusver... ik zal eens even kijken. Hebben we stilgestaan bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En aan de hand daarvan ook gezien... ja, hoe in grote lijnen opstanding gaat. We zagen dat het dochtertje van Jairus wat de mensen betreft dood was. Wat de Heer Jezus betreft sliep ze. En zij werd weer opgewekt, oftewel wakker, door het woord van de Heer Jezus. Toen hij zei, meisje, ik zeg je, word wakker. En vervolgens staat er dan zo mooi achteraan, en toen stond zij op. Nou, dat is in feite de volgorde. Heel in het kort. Vorige keer zijn we met name druk geweest met ja, de mens, hoe de mens geschapen wordt. He, want als je het hebt over, of als Paulus het heeft over heen gaan of ontbinden, dat betekent dat losmaken. En dan weet je dat alles eigenlijk losgemaakt wordt wat je als mens vormt. En je hebt je lichaam, je hebt je ziel. Je hebt de levensadem, geest wordt dat vaak genoemd. En er is ook nog zoiets als je persoonlijkheid, je ik. En nou ja, wat dat betreft zegt Paulus dat als hij daarvan getuigt, zegt hij van ja, dat leven dat is voor mij Christus, maar het sterven dat is winst. Heen te gaan en met Christus te zijn, dus ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Ja, dat zijn zo van die dingen die de apostel... schrijft en daaruit kun je ook wel opmaken dat blijkbaar ook niet alles van ons menselijk wezen het graf ingaat. Dat is allemaal ook sterk afhankelijk van de tijd in het heilsplan van God waarin we leven. Vorige keer zijn we geëindigd met enkele teksten waaruit blijkt dat op het moment dat je sterft, ook weer even in de grote lijn, dat de mens sterft en hij naar het dodenrijk gaat, ik noem het maar even zo, dat hij dan in een situatie verkeert waarin hij ja, geen bewustzijn heeft, geen kennis heeft, geen overleg, hij al dat soort dingen. Het is een vorm van slaap, zo zou je mogen zeggen. Nou, daarin zit een verschil met betrekking tot ons. Wij, als wij maken deel uit van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Daar is een aparte, ik zou zeggen, regeling voor getroffen door de Heer. En dat betekent, en ja, daar ben ik persoonlijk in ieder geval wel van overtuigd, dat als een gelovige nu sterft, dat hij ook meteen naar de Heer toe gaat, zijn persoonlijkheid en niet eerst nog weer verblijft in het dodenrijk. Dus daar gaat het dan over. Je ik gaat... naar het dodenrijk, tenzij je leeft in de periode waarin God bezig is met het lichaam van Christus. Dan is het net weer anders. Nou, we proberen ons daar steeds meer en steeds beter een beeld van te vormen. Ik wil beginnen vanavond met twee teksten te lezen uit het boek Handelingen. We lazen het er net ook al even uit. En dat zijn twee teksten waarin Paulus ook getuigt van de opstanding... en waarin hij dat ook beschrijft als een hoop. De eerste tekst die vinden we in Handelingen 23. En natuurlijk staat er in het boek Handelingen veel meer over opstanding. Maar goed, dit is dan wel een mooie tekst die Paulus ook gebruikt in combinatie met de hoop die hij heeft. En dat gebeurt op dat moment dat Paulus voor de raad staat en dat hij door... Farizeeën en Sadduceeën wordt aangevallen. Ja, en dat hij dan op een zeker moment de hoge priester, die daar ook bij aanwezig is, ja, onjuist bejegend, hè, want dat doet Paulus. Daar staat in vers 2, de hoge priester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. En toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, wit gepleisterde wand. Nou, er staat ook geen woord Frans tussen. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? En zij die daarbij stonden zeiden, scheld u de hoge priester van God uit? En toen zei Paulus, ik wist niet, broeders, dat hij hoge priester was. Hij had waarschijnlijk zijn uniform niet aan, denk ik, dat de man herkenbaar was. Want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. En dan komt vers 6. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de raad, mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En dat is eigenlijk maar één ding dat door Paulus genoemd wordt. En dat is natuurlijk geen toeval dat hij dit zegt, want er staat bij, Paulus die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de raad. En dan zegt hij dit en dan spreekt hij dus over de opstanding. Gevolg is dat er enorme ruzie ontstaat. En dat heeft te maken met wat er in vers 8 staat, dat de Sadduceeën, die zeggen namelijk dat er geen opstanding is. En geen engel of geest. Dus die geloofden eigenlijk niet in een leven hierna, maar ook niet in een geestelijke wereld. Maar de Farizeeën belijden het beide. Dus dat zijn de Sadduceeën. Ik heb er wel eens een Engels grapje over gehoord, dat ze zeggen van, ja, deze mensen geloven niet in de opstanding. They are sad, you see. Leuk, hè? Ja, een leuk grapje, ja. Sadduceeën. Dat betekent dat zij afstammen van Sadok, Sadduceeën. En Sadok is wel een figuur ook in het Oude Testament. Maar goed, wat Paulus zegt over die opstanding, en daarmee wordt er meteen oneenigheid gecreëerd in die groep in de raad. Dat is dat hij zegt, ik ben een Farizeeër, vers 6, een zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Dus de hoop en de opstanding van de doden. En dat laat zien dat hoop als zodanig iets is wat te maken heeft met opstanding. Misschien een beetje in het algemeen gezegd met iets dat na de dood is. En dat de opstanding van de doden, ja, dat ook iets is waar Paulus, ja, gewoon simpelweg van uitgaat. Hij weet, er is een opstanding. De opstanding van de doden. En dat houdt in, dat is de opstanding van gewoon simpelweg alle doden. Dat betekent deze uitdrukking hier. En ja, daarin ligt hoop. En die hoop zit hem daarin dat het natuurlijk niet afgelopen is met dit leven en met het sterven. Maar dat het leven doorgaat omdat die opstanding er is. Nou, in hoofdstuk 24, dan bevindt Paulus zich voor Felix. En dan staat daar, ook zomaar even weer midden in dat gedeelte, vers 14, vers 15. Hij zegt daar, maar dit erken ik voor u, dat ik volgens de weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien. Het is goed om dit te weten, hè? Want Paulus zegt hier zoveel mee, dat de gelovigen die er waren, ook in de handelingenperiode, met name ook uit het eigen volk, het volk van God, dat mensen waren die dezelfde God dienden als het volk altijd gedaan heeft, ook voordat de Heer Jezus Christus in de wereld kwam. Dus volgens de weg die zij sekte noemen, op die manier dien ik de God van de vaderen, en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God, zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn. En dan breidt hij het een beetje uit ten opzichte van hoofdstuk 23. Dan zegt hij, zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Nou, dat weten we ook. He, want ook dat weet je vanuit de schrift. Er is een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dus eerst heeft hij het over hoop in de zin van opstanding der doden. De hoop der doden eigenlijk. En hier laat hij zien dat die hoop, en dat is zijn verwachting, dat dat een hoop is waarin blijkt dat de doden zullen opstaan, zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En ook dat is weer een hele grote lijn. We zullen gedurende dit seizoen ook nog een ogenblik stilstaan bij Johannes 11. Daar staat een geschiedenis over Lazarus, die uit de doden wordt opgewekt. En daar heb je ook Martha en Maria. En Martha die zegt dan op een zeker moment ook tegen de Heer Jezus van ja, ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag of de laatste dag. Want ja, dan zal gewoon alles en iedereen opstaan. Dat is ook het algemene beeld van de opstanding zoals dat in eerste instantie ook in de Bijbel geschetst wordt. We zullen ook nog teksten lezen uit Job. En daarin staat dat een mens in principe sterft en hij blijft in de dood totdat de hemelen er niet meer zijn, zegt Job. Nou, en als die hemelen voorbij zijn, dat weten we dan inmiddels, omdat we veel meer informatie hebben in de Bijbel dan er ten tijde van Job was. Als die hemelen er dan niet meer zijn, dan weten we ook wat er staat aan het einde van het boek Openbaring, dat de zee, het dodenrijk, de dood, die brengen alle doden die er nog in hen zijn, brengen zij voort en allen worden ja, levend gemaakt. Rechtvaardigen, zowel als onrechtvaardigen. De Heer Jezus zelf, die zegt ook in Johannes 5, dat u moet zich er niet over verwonderen, dat er een ure komt dat allen die in de graven zijn, zullen luisteren naar de stem van de Zoon des Mensen. En ze zullen uitgaan ten leven, ten oordeel. Dus dat hele idee van opstanding, en vandaar dat Paulus het ook heeft over opstanding der doden. Dus dat is de opstanding, de algemene opstanding van alle doden. Ja, dat is een Bijbels gegeven. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament trouwens. En naarmate de Heer meer van zijn woord heeft bekendgemaakt, zie je dat er ook ja, nuances in worden aangebracht. Want als het dan inderdaad over de opstanding der doden gaat, dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15 opeens van ja, maar Christus was de eerste. Die is de eersteling. En hij zegt van, vervolgens heb je dan ook nog degenen die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, in zijn parousia. Duidt op het koningschap van de Heer Jezus Christus hier op aarde. En dan heb je nog degenen die op dat moment nog niet opgestaan zijn. En die worden in het einde worden die opgewekt. Dus dan heb je opeens een soort driedeling in die algemene opstanding. Dus de rechtvaardigen die staan blijkbaar eerder op. En de onrechtvaardigen en rechtvaardigen die er dan nog in het dodenrijk zijn, die zullen aan het einde nog opstaan. Nou, en dan heb je dat gehad, hè? Dan heb je inmiddels het idee van, nou ja, er zitten gradaties in. Rangorden, noemt Paulus dat. Ieder in zijn eigen orde, in zijn eigen rangorde. En dan kom je terecht bij de late brieven van Paulus. Nou, dat weten we inmiddels natuurlijk. Dan ga je daar toch nog weer iets bijzonders lezen. Als het dan over opstanding gaat en dan heeft Paulus het opeens nog over de uitopstanding, namelijk die uit de doden. En dan duidt hij op een opstanding die hoort bij de medeopwekking met Christus. We zijn als gelovigen met Christus opgewekt, dat is al gebeurd. En daaraan verbonden is de opstanding die Paulus in Filippenzen 3 noemt. Letterlijk de uitopstanding, namelijk die uit de doden. We gaan nog wel teksten lezen waaruit bijvoorbeeld blijkt, want ja, het zit ook wat dat betreft allemaal zo mooi en nauwkeurig in elkaar, waaruit blijkt dat als Paulus bijvoorbeeld gedurende de handelingenperiode schrijft over de opwekking, dan zegt hij ook gewoon van wij zullen opgewekt worden. En hij zegt ook nooit iets anders. En als je in de late brieven van Paulus kijkt, dan zegt hij, wij zijn met Christus opgewekt. En dan zegt hij ook nooit iets anders dan dat. Dus er is een, ja, toch een heel kenmerkend verschil is er opgetreden in de tijd waarin wij nu leven. Ik wil weer eventjes naar Prediker toe met u. Dat is het gedeelte waar we vorige keer, zo tegen het einde van de Bijbelstudie, het nog heel even over hebben gehad. En dan kunnen we daar ook nog de draad weer oppakken. Prediker 9. Prediker 9. We hebben vorige keer ook gehad over Prediker 3, weet je wel. Waar het gaat over de vraag van wie merkt op dat de adem van mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van dieren naar beneden. Nou, dat is een retorische vraag waar het antwoord op luidt: niemand. Omdat het leven, de levensgeest, die gaat terug naar God. Dat geldt voor mens en dier. Psalm 104 hebben we vorige keer ook gelezen. Daar staat heel duidelijk dat ook voor dieren geldt. Die hebben ook een levensadem namelijk. Zoogdieren, hè, hebben een levensadem. Nou ja, alle dieren die longen hebben, denk ik zo. Ik heb er ook niet zo heel veel verstand van. Maar goed, de adem daarvan, die keert terug naar God. En het lichaam daarvan keert terug naar de aarde. Stof, en tot stof zul je zijn. Nou, in Prediker 9, daar staat in het derde vers: dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna, en dan staat er schuin gaan zij, maar er staat gewoon daarna naar de doden. En dat is een kwaad. Dus dat geldt eigenlijk voor de mens in het algemeen. Zo schrijft Salomo van ja, of je nou goed doet of niet goed doet, er overkomt je één en hetzelfde. En dat is als je je leven geleid hebt, dan ga je naar de doden. Prediker 9 vers 3. Dan heb je daar op voortgaand nog, Prediker 9 vers 10. Daar staat, en dat moet je eventjes in verband lezen met dat derde vers. Hè? Daar staat, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Nou, en dat zijn even twee delen die elkaar aanvullen. Dus aan het einde van vers 3 staat daarna naar de doden. En aan het eind van vers 10 staat het graf waar u naartoe gaat. Nou, je snapt, dat ligt in elkaars verlengde. Hè? Want waar de doden zijn, ja, dat heeft te maken met dat graf. En waar het graf is, ja, daar zijn de doden. En globaal gezegd kun je zeggen dat ergens beneden is. Waarom? Dat zullen we zo ook lezen. Dat graf, dat woord dat daar staat dus het originele woordje Sheol. En dat Sheol, dat wordt in de NBG-vertaling, als je bijvoorbeeld deze tekst in de NBG-vertaling leest, dan wordt dat vertaald met het dodenrijk. Nou, daar hebben mensen veel problemen mee of mee gehad, om dat woord met dodenrijk te vertalen, want dat suggereert een beetje dat dat een rijk is waar doden op een of andere manier functioneren. Maar goed, als er staat er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het dodenrijk, dan snap je natuurlijk ook wel dat ook met de uitdrukking dodenrijk het geval is, dat daar geen overleg of wat dan ook is. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik er niet zoveel problemen mee. Wat zeg je? Saaie boel. Ja. Nou nee, daar merk je niks van. Dus dat is een dooie boel. Als het nou saaie boel was, dan had je nog het besef dat het saai is. Ja. Snap je? Dat is nou juist het idee. Hè? Maar dat heb je niet, dus een dooie boel. Sheol. Dat Sheol, dat is dus de plek. En dan houden we nog even niet rekening met al die gradaties in de opstanding. Dat is de plek waar iemand naartoe gaat als hij sterft. En wat gaat er dan naartoe? Ja, dat is dan toch wel je ik. Je persoonlijkheid. En dat heb ik vorige keer hebben we daarbij stilgestaan. En toen heb ik ook wel gezegd dat het best wel ingewikkeld in elkaar zit. Hoe een mens eigenlijk opgebouwd is. En ja, God maakt dat uit het stof van de aarde. Hij blaast zijn levensadem erin. Vervolgens wordt die mens een levende ziel. Ja, maar dan ontwikkelt hij ook nog een bepaalde persoonlijkheid. En dat zie je natuurlijk ook al gewoon bij je kinderen. En als die geboren worden. Ja, je kunt hooguit zeggen van zo, dat is wel een driftkikker zeg. Of wat is dat, een makkelijk kind. Of weet ik veel wat, dat soort dingen. Maar die hele persoonlijkheid, die moet zich nog ontwikkelen. En dat komt, naarmate die groeit, komt dat steeds duidelijker naar buiten toe. Hoe die in elkaar zit en al dat soort dingen. En dat is zeg maar die ik. En waar verblijdt die ik zich nou in? In de dingen van deze wereld of in de dingen van God? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, het gaat na het sterven, gaat het naar de doden of het graf. Nou wil ik ook eventjes naar Handelingen 17. En als u daar naartoe bladert, vlakbij Prediker zit ook Jesaja. Willen we even twee teksten met elkaar vergelijken. Jesaja 42 en Handelingen 17. Handelingen 17. En dat is het hoofdstuk waar we over de Bereërs hebben gelezen vanavond. Maar er staat ook nog die toespraak van Paulus op de Areopagus. Paulus in Athene op de Areopagus. Dat is vanaf vers 15. En daar staat in het 24e vers, dat is een beetje midden in die toespraak die Paulus houdt omdat hij daar ergens in Athene een altaar zag staan dat was bestemd voor een onbekende God. Nou, daar begint Paulus dat duidelijk te maken dat hij die onbekende God verkondigt. En dan zegt hij in vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Het leven, daar staat het normale woord voor leven, maar voor het woordje adem staat daar het woordje of een woord dat verwant is aan het woord pneuma en dat betekent geest. Dus er staat niet pneuma, er staat pnoe. Pnoe. En dat is verwant aan het woord pneuma. Dat staat er. Dus de Heer, hè, er staat er, de Heer die geeft aan allen het leven, de adem en alle dingen. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht of het volk van de mensen om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeden tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat ze de Heer zouden zoeken of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Kijk, Paulus zegt daar in een paar zinnen natuurlijk wel ontzettend veel. Heel kernachtig. Maar hij duidt er in ieder geval op dat de God die hij verkondigt, dat is in ieder geval de schepper, want die heeft alle dingen gemaakt, klaar. En hij heeft bovendien uit één bloed, en wij weten dan dat dat Adam natuurlijk is, heeft hij heel het volk, etnos, het volk van de mensen gemaakt. Dus dat is uit dat ene bloed voortgekomen om op heel de aardbodem te wonen. Nou, ik denk dat toen Paulus dit vertelde, dit verkondigde, dat hij gedacht moet hebben aan aan Jesaja 42. Het staat er geloof ik ook niet zo bij als voetnoot in dit gedeelte bij Handelingen 17. Maar als je Jesaja 42 vers 5 leest, dan zie je daar een stukje overeenkomst. Je herkent die woorden van Paulus eigenlijk. Er staat, zo zegt God, de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Nou, dit zijn woorden die staan heel specifiek in het kader van Gods handelen met het volk van Israël. En als er staat die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en dat daarop, dat slaat op de aarde, de Eretz, we weten dat, dat is de droge plek. Hij geeft de adem. Dat woord voor adem dat daar gebruikt wordt, dat is het woordje neshama. Dat is hetzelfde als wat God inblies in Adam. Hij geeft die adem aan het volk. Hier staat voor volk het woord am, wat over het algemeen verwijst naar het volk van Israël, dat daarop is. En hij geeft de geest, maar dat is een analogie. Hij geeft de geest aan hen die daarop wandelen. Dus het volk en hen die daarop wandelen, dat is één. En de adem en de geest, dat is in dit geval dan ook één. Twee omschrijvingen van één en hetzelfde. Dat zijn woorden die door de Heere uitgesproken worden met het oog op de leidende knecht van de Heere. Zo wordt dat ook in hoofdstuk 42 verder uitgewerkt. Maar goed, hier blijkt het dan ook heel specifiek te maken te hebben met het volk van Israël. Dus als het inderdaad zo is dat Paulus daar nou heel specifiek aan dacht in Handelingen 17, tijdens zijn toespraak, dan kunnen we zeggen van, nou, als je dat vergelijkt, dan lijkt het erop dat het in Handelingen 17 in ieder geval groter is en wijdser is wat hij bedoelt dan wat er in Jesaja 42 staat. En daar gaat het echt over het volk. Ami, weet je wel, mijn volk. En in in Handelingen 17, daar gaat het echt over dat hij uit één persoon het hele volk van de mensen gemaakt heeft. En dan staat er etnos, en dat correspondeert meestal met het oud-testamentische goi. Dat is dat heidenvolk. Dus dat, het wordt wat groter en wijzer. Maar goed, dat weten we ook, want in Handelingen daar gaat het over Joden en heidenen. Hè? En of het dan inderdaad ook echt groter en wijzer is geworden, dat moeten we dan nog ooit ontdekken, denk ik. Nou, die Sheol, ik zei net al, dat is een plek die is beneden. En waarom is dat zo? Nou, dat kunnen we lezen in Genesis 37. Daar heb je de allereerste keer dat dat woord voorkomt. Genesis 37. En dat zijn de woorden die daar opgetekend staan uit de mond van Jacob. En hij spreekt die woorden uit als hij hoort dat Jozef verkocht is naar Egypte, maar er eigenlijk zelf van uitgaat dat Jozef al gestorven is. We weten dat het anders gelopen is. Nou, daar staat in vers 35, Genesis 37, vers 35. Kijk, aan het einde van vers 34 staat: hij rouwde vele dagen om zijn zoon. Dat komt omdat die broers van Jozef, zijn andere zonen dus, die hadden dat prachtige kleed met bloed doordrenkt aan Jacob laten zien. Dus die ging er nu vanuit, hij is dood. En dan staat er vers 35, al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En zo beweende zijn vader hem. Nou, hier wordt weer over dat graf gesproken, of het dodenrijk. Maar er staat dus ook bij dat hij afdaalt. Nou, en dat laat wel zien dat dat dodenrijk in ieder geval, zeg maar, beneden is. Ergens onder ons. In de meest letterlijke zin dan. Onder ons. Daar staat dus graf. Of dodenrijk. Of hel. De herziende Statenvertaling vertaalt dat woord Sheol ook regelmatig met hel. En dat is ook meteen een probleem. Want wij zijn namelijk zo geconditioneerd inmiddels. Dat gaan we vanavond weer proberen terug te draaien. hebben eeuwen over gedaan, dus wel een huzarenstukje, zeg maar. Maar wij zijn zo geconditioneerd dat als wij aan hel denken, dan denken wij meteen aan vuur, pijn en al dat soort dingen. Hè? En uitgemergelde mensen en zo. Dat zijn de dingen waar je aan denkt. En waarom denk je daaraan? Nou, eigenlijk heeft dat iets te maken met wat Dante ooit geschreven heeft. En daar zijn op basis daarvan zijn schilderijen gemaakt. En die schilderijen die geven dus het beeld van hoe is het in de hel weer. En daar komt uiteindelijk ook in de kunstgeschiedenis, ja, zeg maar, die hele ontwikkeling uit voort die je terugziet. Die kun je vooral terugzien in katholieke kerken. He, dus als je in het buitenland bent, je gaat de katholieke kerk binnen en je gaat schilderijen bekijken, dan zit er altijd wel een schilderij bij waar de hel is afgebeeld. Maar dat heeft een soort van post gevat in het christendom, die gedachte. En vandaar dat er nu nog steeds mensen zijn die zeggen van, christenen, die zeggen van, ga je naar de hemel of ga je naar de hel? He? Nou, dat is wel een onmogelijke keuze. Dat is wel een makkelijke keuze natuurlijk. Ga je naar de hemel of ga je naar de hel? Dus dat komt voort uit het idee van, ja, als je sterft, dan ga je naar de hemel of je gaat naar de hel. Nou, het is in beide gevallen waar, maar dan moet je niet denken aan de hel in de zin van die plek waar het bewustzijn is, waar pijn geleden wordt. Weet je, dat soort dingen. Het wordt vaak ook nog een beetje versterkt, die gedachte, doordat de Heer Jezus in Lucas 16 spreekt over die rijke man en de arme Lazarus, weet je wel. Waarbij hij een voorbeeld gebruikt zoals dat door de Farizeeën zelf ontwikkeld is. Want die dachten van in het dodenrijk, daar bevindt zich een kloof. En aan de ene kant heb je de mensen die lijden pijn. En aan de andere kant heb je de mensen die bevinden zich in de schoot van Abraham. De schoot van Abraham is dan zeg maar de gunstige plek van het dodenrijk. Dat is maar waar je wezen wil. Maar goed, je ziet in dat voorbeeld van de Heer Jezus, dat die rijke man, die praat met Abraham, die overlegt met Abraham van, joh, kan Lazarus niet even deze kant op komen om mijn tong te verfrissen met een beetje water, weet je wel. Hij kon nog steeds commanderen zo. Nou, dat ging niet, hè, zegt Abraham. En dan zegt hij vervolgens van, nou, kan Lazarus dan mijn broers waarschuwen? Ja, zegt Abraham, dat heeft ook geen zin, want als ze niet naar de wet en de profeten luisteren, luisteren ze ook niet naar iemand die opgestaan is uit de dood. Weet je, allemaal van dat soort dingen. Maar wat maar duidelijk wordt, dat is dat in dat plaatje, hè, wat de Heer Jezus schetst, die vertelling, dat daarin ontzettend veel overleg en bewustzijn is in het dodenrijk. En de complete leer van het dodenrijk in de Bijbel is dat dat er juist niet is. Hè, en dat beeld wat de Heer Jezus daar gebruikt, dat is een beeld dat komt uit de koker van de Farizeeën zelf. Dat hadden ze zelf ontwikkeld, waarschijnlijk al zo'n 500 jaar voor Christus. En dat is uiteindelijk in de Talmud terechtgekomen, daar kun je het ook terugvinden. En ja, dat beeld dat wordt door de Heer gebruikt zo van, jongens, jullie zitten er met je eigen zienswijze, zit je er al compleet naast. Hè? En als je nou zou geloven in wat je zelf leert, dan zou je wel zorgen dat je de wet en de profeten zou geloven. Maar dat deden ze niet. Die oudsten, met name schriftgeleerden, wetgeleerden, fariseeën, ach weet je, die geloofden eigenlijk helemaal niet wat de wet en de profeten leerden. Dat zeiden ze wel. Maar wat ze vooral geloofden was hun eigen commentaar daarop. En dat is waar het om draait. En als je nu in een orthodoxe kring, Joodse kring bent en je kijkt hoe er met de schrift omgegaan wordt, dan gaat het toch voornamelijk over het spreken en het bespreken van de commentaren van de verschillende rabbijnen die er, en rabbis die er in de afgelopen eeuwen geweest zijn, hoe die op elkaar hebben gereageerd in hun geschriften, dat is eigenlijk waar men het over heeft. En daarom is het ook zo mooi, hè, wat we zo strakjes lazen van Paulus, dat Paulus zegt van, ik heb niets anders verkondigd dan wat de wet en de profeten leren. Klaar. En ik geloof net zoals zij, dat er een opstanding der doden is voor rechtvaardigen als onrechtvaardigen. He, zit eigenlijk allemaal heel mooi in elkaar. Dus dat dodenrijk, ja, hoe zit dat nou? Die vertaling met hel, ja, he, dat doet je dan inderdaad denken aan een verkeerde voorstelling. He, namelijk dat het slecht is. Ik weet wel, wij zijn een aantal jaren zijn wij naar Oostenrijk geweest op vakantie op een camping. En dat was camping hel. Ja, zo heet dat niet. He? En daar gingen wij naartoe. Camping hel. Ja, hoe kun je dat nou doen als christen? He? Maar goed, ja, dat is dan hel met twee L'en. En dus dat betekent zoiets als licht. He? Dus ja, we wisten heus wel wat we deden natuurlijk. Maar wel grappig. Maar bij hel heb je gelijk dat idee van, oh jongens, foute boel, hè? Maar goed, in het dodenrijk hebben ze geen camping. Dus ja, dat hel, hoe zit dat? Nou, het woordje Sheol, dat is trouwens ook nog wel grappig. Als je het woord Sheol opzoekt in je Bijbel, of eigenlijk in je computerprogramma, en je probeert het op de grondtaal uit te zoeken, hè, dan krijg je een enorme lijst met waar Sheol allemaal voorkomt. Maar dan blijkt dat als je al die teksten gaat lezen, dat een groot deel van die teksten gaan over Saul. En Saul, de Hebreeuwse naam Saul, bestaat uit dezelfde drie grondletters als het Hebreeuwse woord voor Sheol. Dus Saul heeft alleen wat andere klinkers. Saul is Sha'ul en dodenrijk is Sheol. Dus je hoort het wel, hè, dat het zo'n beetje gelijkklinkend is. En dat is ook helemaal niet verkeerd van het programma, want het zijn inderdaad dezelfde letters. Die beide woorden, dodenrijk en Saul, komen ook van dezelfde stam. Namelijk van de stam Sha'al. En dat betekent vragen of bidden. He, dus verzoeken. En Saul, ja, blijkbaar hebben zijn ouders gebeden. Die hebben hem de Heere afgebeden, als het ware. Van, mogen wij alsjeblieft een zoon krijgen? En die hebben ze gekregen en hebben ze hem Saul genoemd. Dus de vervulling van hun gebed. Gebedenen, gevraagden. Nou, dat werkwoord, Sha'al, dat betekent dus vragen. Het betekent ook informeren. En het betekent ook lenen. En ik denk wel eens, die laatste uitdrukking, dat lenen, dat is eigenlijk het beste idee wat je kunt hebben bij wat is nou dat dodenrijk eigenlijk. Dat is namelijk een plek waar iets geleend wordt. En wat wordt er dan geleend? De doden. En die doden, want alles wat je leent moet je op een zeker moment weer teruggeven, die worden ook op een gegeven moment teruggegeven. In de opstanding, dan worden ze als het ware teruggegeven aan het leven. Nou, en daar bevinden de doden zich. Dat woord hel, dat heeft dus niks te maken met vuur of wat dan ook. Hels vuur of zo. Hè, dat is er zeg maar niet, zo in die zin. Hè, er is wel een plek waarover vuur gesproken wordt. Dat is aanvankelijk het eeuwige vuur. Het vuur van de eeuw. En het is daarna de poel van zwavel en vuur. Dus er is wel sprake van vuur. Maar ja, dat wordt niet aangeduid met het woordje hel. En daar zijn weer andere woorden voor. Daar komen we ook nog wel op terecht. Dat woord hel, je kunt daarbij ook denken aan de betekenis van een holle plaats. In het Duits hebben ze het over hulle. En het is dus de plek, ja, een holte zou je kunnen zeggen. Ergens in de geestelijke wereld, want het heeft te maken met onzichtbare dingen. Een holte waar doden geleend worden. Die uiteindelijk ook weer teruggegeven moeten worden. En dat is heel in het kort wat het dodenrijk is. Nou, we hebben bij die opwekking van het dochtertje van Jairus al gezien hoe tijdelijk dat inderdaad kan zijn. Dus daar was iemand, dat dochtertje was gestorven. En ja, die bevond zich in het dodenrijk, wist ook van niks meer. Want ja, de Heer Jezus zegt ervan, ze slaapt. Hij wordt erom uitgelachen. Ja, want ach ja, ze wisten zeker dat ze gestorven was. Ja, en als het aan de mensen ligt, was ze ook gestorven. Maar wat de Heer betreft, sliep ze. En daarom kon hij haar wakker maken. Nou, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de geschiedenis die je in Lucas 7 leest, over de jongeling van Nain. Ook precies hetzelfde. Hè, de Heer Jezus die nadert daar die stad, Nain. En dan is er net op dat moment is er een begrafenis aan de gang, een stoet die naar buiten komt met een weduwe. Haar eerstgeboren zoon, die is gestorven. Haar enige geboren zoon die is gestorven. En dan zegt de Heer Jezus tegen de dragers van de baar van stop eventjes. En dan wekt hij die jongen op. En dan zegt hij ook gewoon tegen hem, word wakker. En dan gaat hij zitten en dan wordt hij teruggegeven aan zijn moeder. En hij staat vervolgens ook gewoon op. He, en dan zie je dat dat dodenrijk, dat is een plek waar mensen, waar personen zich tijdelijk bevinden. En hoe lang je er zit, dat heeft te maken met wat is er aan de hand aan de opstandingskant. Hoe is dat ingedeeld, hoe is dat ingericht, welke rangen zijn daarin. He, en mensen die bijvoorbeeld van Christus zijn tijdens zijn parousia, die komen eerder uit dat dodenrijk voort dan mensen die aan het einde nog eens een keer eruit zullen komen. Maar het wordt allemaal beschreven in de Bijbel. Nou, God heeft, als het gaat om het dodenrijk, dan heeft God in ieder geval, maar goed, dat geldt voor alles trouwens, dan heeft God het laatste woord. Hè, en niet de mens. Ik zat net in de auto en toen ging het op een gegeven moment over de vrijheid van meningsuiting, weet je wel, in verband met die docent in Frankrijk die onthoofd is. En toen was er ook iemand, ja, dat is een Tweede Kamerlid of een ex-Tweede Kamerlid, die heeft zich in ieder geval tot de islam bekeerd. En die was dan in gesprek met zo'n tekenaar, weet je wel, hoe noem je dat? Zo'n cartoonist. En nou goed, dat was een groot verhaal en nou, die lui kon het zeg maar niet eens worden met elkaar. Hè, want ja, je moest toch alles kunnen zeggen. Maar ja, die islamman die zegt van ja, nee, maar dat moet helemaal niet zo kunnen en van alles. En ja, op een gegeven moment zegt die cartoonist, die zegt van ja, weet je, als ik nou iemand beledig die toch helemaal niet bestaat. En daar bedoelde hij Allah mee. En ik beledig iemand die al lang dood is. Waar hebben we het dan over? Dat is toch helemaal geen probleem, weet je wel. En dat was om te porren, want die andere man die geloofde natuurlijk dat Allah wel degelijk bestaat. En op een gegeven moment ging het ook nog over het christendom en over het Jezus Christus en lelijke tekeningen daarvan maken en alles. Maar die cartoonist zegt van ja, dat zijn allemaal verzinsels. God en zo, waar hebben jullie het over, weet je wel. En ja, weet je, toen dacht ik ook van ja, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die denken dat het inderdaad allemaal verzinsels zijn. En wij op onze beurt denken trouwens van andere godsdiensten ook weer dat het verzinsels zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Toch? Ja. Kijk, al zijn er goden in menigte en heren in menigte, zegt Paulus, voor ons is er maar één God, dat is de Vader. Uit wie alle dingen zijn en door wie wij zijn. Nou, als gelovigen, als christenen, ja, is dat voor ons de waarheid? En daar zijn we ook van overtuigd. En dan denk ik van, als je hoort hoe mensen daar soms over spreken, en als je je dan realiseert, hè, met zo'n onderwerp als dit, dat God degene is die het laatste woord heeft, hè, wat zullen mensen dan ja, nog staan te kijken? Ja, als je één keer ontdekt dat het allemaal wel waar is. En misschien ook wel wat een genade van God eigenlijk. Dat mensen blijkbaar ook nog eens een keer tot zo'n besef kunnen komen. Hoe dat ook zal zijn. Dus ja, het is nogal wat. God heeft het laatste woord. En dat is ja, het geweldige. En dat is meteen ook het ernstige van de Bijbelse boodschap. Ik heb nog een aantal teksten die ook gaan over de doden en de en de opstanding, de dood als zodanig. En als je die teksten even leest vanuit die gedachte van ja, wat God hier zegt, God heeft het laatste woord, dat betekent dat Gods woord de waarheid is. Ja, dan is er nogal wat er staat. De eerste tekst die ik even wil lezen met u, dat is Openbaring 20. Openbaring, geschreven door Johannes. Nou, en in Johannes 5 lees je die woorden die ik al even eerder noemde. Dat de Heer Jezus zegt dat allen die in de graven zijn zullen luisteren naar de stem van de Zoon des Mensen en zij zullen uitgaan. Nou, in Openbaring 20 wordt vanaf vers 11 het oordeel voor de grote witte troon beschreven. En nou, daar staat dan, ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg. Dus dit is ook het moment. Het gaat hier, als er hier staat hemel, dan gaat het hier om de geschapen hemelen. He, want de hemel der hemelen kan natuurlijk niet wegvluchten. Dat is de woonplaats van God. En dit is dat moment waar Job ook over spreekt. In Job 14 is dat, als hij zegt van een mens legt zich neer, als hij sterft legt hij zich neer en hij staat niet eerder op voordat de hemelen verdwenen zijn, weg zijn. Nou, hier staat voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was en ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend, nog een ander boek werd geopend, dat des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood, gaven de doden die in hen waren en zij werden geoordeeld overeenkomstig zijn werken. Ieder overeenkomstig zijn werken. En hier ja, vind je ja, op een andere manier beschreven, dat allen die in de graven zijn, zullen luisteren naar de stem van de Zoon des Mensen. En zij zullen uitgaan en ja, ten leven of ten oordeel. En dat is dan wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Maar het is wel ja, ontzettend ernstig, hè, wat Paulus hier schrijft, dat daar dus wel degelijk dat moment komt. En voor heel veel mensen is dat leven hier op aarde, dat is maar een verplicht nummer. En als het dan voorbij is, is het voorbij. Klaar, afgelopen. En toch, er zijn zoveel teksten in de Bijbel waar wij ons aan vast mogen houden. Waaruit blijkt dat de Heer het is die het laatste woord heeft en absoluut niet de dood. De dood waar wij mee te maken hebben, dat is, die wordt door Paulus genoemd de laatste vijand die onttroond gaat worden. Ja, en iets van dat onttronen zie je hier ook terug. He, want dan zijn aarde en hemelen weg. En ik denk wel eens, als die hele aardbodem weg is, dan is geestelijk dat wat daaronder zichtbaar is, wat zich daaronder bevindt, is zichtbaar. God kan het allemaal op geestelijke wijze zien. En dan is dat zichtbaar. En wat is er dan zichtbaar? Nou, bijvoorbeeld dat dodenrijk, want dat bevindt zich beneden. En dat wordt dan zichtbaar. Nou, ook zo'n tekst, Hebreeën 9... Hebreeën 9, vers 27. Daar staat, zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal sterven en daarna het oordeel. Er staat hier dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Maar het is voor de mensen beschikt dat zij eenmaal sterven en daarna het oordeel. Dat is wat de Hebreeënbrief betreft de grote lijn. Mensen sterven, daarna het oordeel. En dan wordt er geoordeeld. Nou, zoals dat voor de mensen beschikt is, zo, staat er in vers 28, zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. En dat is toch wel Ja, mooi, die woorden die hier staan, want aan de ene kant wordt er verwezen naar het feit dat de mens eenmaal sterft. Nou, ik denk dat je weinig mensen tegen zult komen die het daar niet mee eens zijn. Want iedereen die gaat er wel vanuit dat hij sterft. Nou, zo zeker als dat is, is het ook dat Christus voor de tweede keer zonder zonde gezien zal worden. Ook weer zo'n ernstige tekst. Dat je denkt van ja, dat moment dat gaat wel komen. Dat de Heer Jezus Christus zich openbaart en dat hij zich in eerste instantie zonder zonde laat zien aan zijn volk. Daar gaat het naartoe. Ja, en dan kun je zeggen van hoe zeker kan ik daarvan zijn dan, dat gebeurt. Nou, zegt de apostel hier, net zo zeker als dat jij aan het eind van je leven sterft. En daar ben je het wel met me eens dat dat gebeurt. Dus zo zeker is het ook dat Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen. Dus in de grote lijn van Gods handelen met zijn volk Israël. En hier is dit dan gericht aan de Hebreeën. Zegt de apostel van ja, als we terugkijken dan zien we eigenlijk de Heer Jezus die stierf aan het kruis en daarmee al die zonden wegdroeg. We zien een tot zonde gemaakte zoon van God. Maar als we naar de toekomst kijken, dan zien we hem zonder zonde, zoals hij feitelijk is. Want die zonde heeft hij weggedragen. Die is, zoals een van de psalmen zegt, in een zee van vergetelheid verdwenen. En dan wordt hij zichtbaar, eenmaal voor de tweede keer zal hij zichtbaar worden zonder zonde. En hij wordt zichtbaar voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot behoud, tot redding. Prachtige tekst. Nog zo'n tekst, 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15, dat is natuurlijk het opstandingshoofdstuk. Nou, en daar gaan we ook nog heel regelmatig uit lezen. Maar nu eventjes vers 22. En denk dan weer even aan die toespraak van Paulus op de Areopagus. Dat hij zegt dat uit één bloed heel het volk der mensen is voortgekomen. Hier zegt hij, want zoals in Adam, zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, zomaar even een zinnetje hieruit, waarvan we mogen zeggen van nou ja, wat hier staat, dat is natuurlijk wel waar. Hè? Dus zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Waar gaat het hier nou eigenlijk over? Nou, daarvoor hoef je alleen maar te lezen wat er staat. En wat staat er dan? Dat het hier gaat over het sterven in Adam. Oftewel de dood die in de wereld gekomen is door Adam. Je kunt je afvragen, welke dood is dat? Nou, dat is de dood waarmee wij allemaal bekend zijn. Door één mens, zegt Paulus in Romeinen 5, is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood en de dood is doorgegaan tot in alle mensen. En dan staat er, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan gaat Paulus vervolgens vertellen hoe dat dan gaat en dan noemt hij Christus als eersteling. En Christus als eersteling, dat duidt op de opgestane Heer, die opgestaan is uit de dood die er door Adam is gekomen. En dat is de dood die elk mens treft aan het eind van zijn leven. Dus het gaat hier specifiek over de dood die door Adam gekomen is, door die ene mens. Je kunt dit heel groot maken wat hier staat, maar het gaat hier heel specifiek over allen die in Adam gestorven zijn. Heel het geslacht der mensen. En ieder mens heeft deel aan die dood. Nou, en zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ook weer een ernstig woord. Met name als je denkt aan mensen die denken van, ach ja, maar met de dood is het allemaal afgelopen. Nee, vergis je niet. De Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En hij is het bewijs dat ook werkelijk allen zullen opstaan. Ja, De een ten leven, de ander ten dode. Dan komt er nog een, dan komt fase 2, zeg maar. Maar daar gaat het hier nog niet over. Het gaat hier over de dood waar Christus uit opstond. En dat is dezelfde dood als de dood waaruit wij zullen opstaan. Zo simpel is het. En ze zullen allemaal levend gemaakt worden. Dus er is geen mens, wil ik maar ermee zeggen, die kan zeggen van, ah ja, nee, maar goed, dat geldt voor mij allemaal niet. Want, ja, hoe zeker is het dat ieder in Adam sterft? Ja, weet je, dat is eigenlijk 100% zeker. Net zoals dat het de mensen beschikt is eenmaal te sterven. Ja, klaar. Nou, zo zeker is het daarom ook dat in Christus allen worden levend gemaakt. Ik wil ook even naar Romeinen 1. Ook zo'n tekst. Die moet je dan alleen wel wat letterlijker lezen. We hebben hem wel eens, bij stilgestaan met elkaar. We hebben zo langzamerhand al bij zoveel dingen stilgestaan met elkaar. Romeinen 1. Dat schrijft Paulus kort na dat hij de Korinthebrieven geschreven heeft. Er staat in vers 1, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En dan gaat hij over het evangelie van God zeggen, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten, in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Nou, dit is op zich natuurlijk een prachtige tekst, waarin Paulus uitlegt wat het evangelie van God is en hoe hij daartoe geroepen is. Nou, dat heeft te maken met de Zoon. Het evangelie van God heeft te maken met de Zoon. Wat het vlees aangaat, uit het geslacht van David. Wat de geest aangaat, en dat is de werking van Gods geest, heeft hij door zijn doden, door zijn opstanding uit de doden, met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is. Nou, als je het zo leest, dan zeg je van, er is helemaal niks mis met die tekst. En op zich is het ook niet gelogen, zeg maar, wat hier staat. En dan bedoel ik even vooral wat er hier in onze vertaling staat. Want de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Ik bedoel, er zijn zat teksten die dat zeggen. Alleen het grote punt is, deze tekst zegt dat nou uitgerekend niet. Want wat zegt deze tekst wel? Deze tekst zegt dat Christus door dodenopstanding of opstanding der doden bewezen heeft Gods zoon te zijn in kracht. Dus hier staat helemaal niet dat Christus opgestaan is uit de doden. Zo van, nou ja, de rest die had pech gehad en hij is opgestaan uit de doden, zeg maar. Als eersteling, weten we dan ook nog, vanuit Korinthe. Nee, er staat hier dat hij door dodenopstanding bewezen heeft Gods zoon te zijn in kracht. En dodenopstanding, dat duidt op de algemene opstanding. Paulus verwijst hier naar Christus opstanding, maar hij doet het op zo'n manier dat hij duidelijk maakt dat Christus opstanding betekent dat alle doden op zullen staan. En daarom zegt hij het op zo'n manier. Hij heeft uit de opstanding der doden bewezen Gods zoon te zijn. En dat houdt in, toen Christus opstond uit de doden, is daarmee de garantie geschapen dat de doden in het algemeen zullen opstaan. En dat het ook inderdaad absoluut gebeuren gaat. Als er één opstaat, ja, dan kunnen ze wat God betreft ook allemaal opstaan. En Christus was daarvan de eersteling, dan die van Christus zijn bij zijn toekomst of in zijn toekomst, en dan het einde, maar opstaan zullen ze. En dat is vastgelegd door de Heer zelf. Nou, en dan nog zo'n tekst waarin je hoort hoe de Heer het laatste woord heeft, en dat is die tekst uit Johannes 5. Ik heb hem al een paar keer geciteerd, maar laten we hem ook nog even lezen met elkaar. Johannes 5. vanaf vers 26. Nee, sorry, vanaf vers 25. Daar staat: voorwaar, voorwaar, ik zeg u. He, dat weet u, hè? Er staat dan amen, amen. Ik zeg u, dat komt 25 keer voor in het Johannes-evangelie, dat de Heer zo begint. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven. Zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. En de MBG zegt dan wat netter, ten oordeel. Kijk, opstanding is er in beide gevallen. Opstanding is opstanding. Maar er wordt wel een onderscheid gemaakt, namelijk opstanding ten leven en opstanding ter verdoemenis. Dat is eigenlijk ook die opstanding waar Martha op een zeker moment dus naar verwijst, als ze zegt van: ja, Heer, ik weet dat Lazarus, mijn broer, zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dat weet ik. Het is wel mooi dat je weet, dat wij dat weten, dat we dat ook kunnen lezen. Maar het is wel mooi dat wij ook weten, die laatste dag, dat is geen moment van 24 uur, maar die laatste dag, dat is die laatste dag in het heilsplan van God. Die bestaat uit 7 dagen, zeg maar even globaal, van 1000 jaren. En die laatste dag, dat is ook de dag die in de Bijbel genoemd wordt de parousia van de Heer. Oftewel de komst of toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat is die dag waarin mensen zullen opstaan, zoals het in 1 Korinthe 15 staat, Christus als eersteling, 2000 jaar terug, dan die van Christus zijn in zijn parousia. En die mensen, en dat kun je ook in 1 Korinthe 15 lezen, die bevinden zich allemaal nog in het dodenrijk. Of in de hel. Namelijk die plek waar ze geleend worden. En die wachten nog op hun opwekking. Dat is ook wat in 1 Korinthe 15 staat. Als de laatste bazuin zal klinken, dan zullen ze opgewekt worden. Worden de doden onvergankelijk opgewekt. En dat kun je ook in 1 Thessalonicenzen 4 zo lezen. Ze worden in onvergankelijkheid opgewekt. Dus daar gaat dat naartoe. En uiteindelijk komt dan het einde. En ze zullen opstaan, het einde van die laatste dag namelijk. Ze zullen opstaan ten leven of ter verdoemenis, ten oordeel. Het is wat dat betreft ook zoiets wonderlijks. Hè? Dat als je kijkt, ik had het zo straks eventjes over Lucas 16 en over het beeld dat de fariseeën zo van de dood hadden gemaakt. Maar weet je, kijk, binnen ons christendom is dat natuurlijk ook zo. Er is een bepaald beeld ontstaan van hoe zaken in elkaar zitten. Maar dat beeld is in ieder geval niet gebaseerd op het gegeven dat de hele schrift wel voor ons is, maar dat niet de hele schrift over ons gaat. Die lijn die Paulus schetst in 1 Korinthe 15 is helemaal duidelijk. En als je vervolgens ook mag zien dat daarna er nog aan toegevoegd is dat er een uitopstanding is van de doden, dan dat maakt het helemaal duidelijk. Alleen je merkt binnen het christendom dat dat niet altijd helemaal begrepen wordt. Ik heb wel eens dat gebeurt wel regelmatig, maar dat je een begrafenis meemaakt. En dat dan de gelovigen toch tegen elkaar zeggen van: ja, hij is nu bij de Heer. Dat is geweldig, toch? Ik ben het ook helemaal mee eens. Want ik denk dat het inderdaad zo is. Paulus die zegt dat ook. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Nou, waarom dan? Ja, dat is verreweg het beste. En onze ontslapen gelovigen, die zijn bij de Heer. Dat is wat we nu zeggen. Maar met hetzelfde gemak wordt dan een half uur later wordt er aan het graf gezegd dat hij wordt begraven in de hoop van de opstanding de doden en de opwekking de doden. En dan, hier rust Weet je wel? Ja, nee, wacht eventjes. Wij zijn als gelovigen, zijn wij door de Here op zo'n manier in de positie van Christus gesteld, dat dat voorbij is voor ons. Dus het zijn niet twee waarheden die waar zijn op hetzelfde moment. Dus als wij sterven, dan wachten wij dus niet meer op onze opwekking, maar dan staan we op en dan gaan we naar de Heer. En ik denk eerlijk gezegd, want er zijn ook nog mensen die denken dat een gelovige 3 dagen in het dodenrijk is, net als de Heer Jezus, en dan opgewekt of opstaat. Nou, mag om mij, maar volgens mij klopt dat niet. Want ja, dan heeft die opwekking met Christus geen uitwerking namelijk. Dus we zijn al met Christus opgewekt, dat station is al gepasseerd en de opstanding, nou dat is nog waar het wachten op is. Nou goed, het zijn wat dat betreft wel allemaal dingen die voor ons ja, toch wel heel belangrijk zijn. En ook goed om te weten hoe het zit. Nou ja, daarvoor bent u hier en daarvoor luisteren mensen ook achteraf weer naar de opnames. Tenminste, dat hopen we. En mogen we ons verblijden ja, in het woord van de Heer. En zeker weten dat Hij inderdaad het laatste woord heeft in werkelijk alles. En we kunnen onszelf nog zo de kop gek laten maken, ook in de tijd waarin we nu leven. Maar als je ja, je vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, dan mag je dat in ieder geval allemaal in rust ondergaan. En dat is al een heel groot goed. Goed, tot zover broeders en zusters. We gaan volgende keer beginnen bij Job. Zullen we danken? Ja, lieve Vader in de hemel. We willen u ook aan het einde van onze avond, van onze Bijbelstudie, danken voor uw woord. Voor de zekerheid die uw woord ons ook geeft. Heer, in alles wat we zien, wat we geloven. Heren, ons hele beeld dat we ons hebben mogen vormen en wat zich nog steeds verder aan het vormen is. Dank u wel, Heren, dat uw woord daarvoor ja, de bron is waaruit we mogen putten. Heren, dat we ja, ook uw woord mogen lezen. Heren, en mogen leren lezen zoals u dat wil en wenst. En Heren, dat kunnen wij nog niet overzien, maar we mogen erop vertrouwen dat u dat wel weet. Heren, en dat u als Vader in de hemel en ook als onze Vader, Heren, daarin ook het goede met ons voor hebt. Heren, want ja, u bent die weg in uw Zoon gegaan, die weg van dood en opstanding. En wat is het een voorrecht dat we daar ook al ja, deel aan hebben gekregen, dat we met hem gestorven zijn, maar ook met hem levend gemaakt zijn, opgewekt zijn en met hem al in de hemel gezet zijn. En Vader, wat is het geweldig ja, dat dat de basis ook mag zijn van ons leven. Heren, dat we elke dag hier hebben te leven. Dank u wel daarvoor. Dank, Heren, dat we ook deze avond hier bij elkaar mochten zijn. We danken ook, Heren, dat het allemaal nog weer na te beluisteren is. Dank u, Heren, dat u zo dat woord wil uitwerken in onze harten en daarmee ook tot uw doel wil komen. En ja, zo willen we boven alles danken dat we ervan verzekerd mogen zijn dat u door uw genade ons nabij bent, dat u altijd voor ons zorgt, ons begeleidt in dit leven, dat u zich over ons ontfermd hebt, Heer, en ons ook nooit meer loslaat. Vader, al twijfelen wij, u Heren, bij u is geen twijfel. U handelt in overeenstemming met uw woord en daarmee hebt u ook het laatste woord. We danken u daarvoor, Heer, en zo mogen we elkaar aan uw genade toevertrouwen. Heer, in de zekerheid dat u in alle gevallen voor ons zorgt en bij ons bent. We danken u daarvoor, Heren, uit genade. Amen. Amen.